Dit is de podcast Klimaatvitamine met Christine Teunissen en Lammert van Raam.
Hartelijk welkom bij de vierde aflevering van Klimaatvitamine. Een gezonde dosis vitamine in de klimaatcrisis. En vandaag zit ik hier wederom met Lammert van Raam van de Partij voor de Dieren. En ik ben Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren. En waarom deze podcast? Wij houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen op het klimaatdossier. En deze week gaan we eerst bespreken. Lammert, hoe was jouw week?
Nou, erg goed eigenlijk. Want we hadden gisteren de begrotingsbehandeling van infrastructuur en waterstaat. En daarin hebben we eigenlijk D66 bevraagd op de motie die is aangenomen op het D66-congres over luchtvaart. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat in die motie klip en klaar het CO2-plafond voor 2030 benoemd is. En dat is 2,5 megaton. Als je ziet wat het kabinet heeft afgesproken, namelijk 12, en dat hebben ze vastgelegd in hun zogeheten luchtvaartnota, dan is dat natuurlijk een dramatische doorbraak en splitsing. En wat dan ook nog wel, vind ik dan leuk om te noemen, is het is eigenlijk ook het getal, 2,5 megaton, wat wij als Partij voor de Dieren ongeveer in 2018 al berekend hadden, wat een soort fair share naar rato is voor de luchtvaart. De luchtvaart laat zich heel moeilijk verduurzamen. Het alternatief voor duurzame luchtvaart bestaat eigenlijk niet. De VVD gelooft daarin, maar nou, we weten al dat het heel moeilijk wordt. Dus we zullen CO2-ruimte moeten reserveren voor bijvoorbeeld intercontinentale vluchten. Dus die 2,5 is dan relatief weinig. En we moeten natuurlijk wel kijken bij D66 of ze dat ook inderdaad volhouden. Dus het is niet voor niks dat we toch even voor de zekerheid vanavond een motie indienen die dit nog eens even bevestigt. Gaan we zien. En wat ook nog wel fijn was, dat we hebben een mention gehad in een hele beroemde podcast. Nou, dat is toch ook de moeite van.
Ja.
Laten we het toch maar even noemen. En dat ging over de landbouwvrijstelling. Dat is een subsidie die eigenlijk irrationeel geworden is.
Vreemd genoeg, er geen enkele motie, geen amendement om dit af te schaffen. Lammert van Raam van de Partij voor de Dieren heeft het wel eens gewoon in het debat dan opgebracht. Van de Algemene Rekenkamer zegt dat het zinloos is. Waarom hebben we het dan eigenlijk nog?
En om precies te weten hoe dat in elkaar zit, zou je kunnen luisteren naar de Rudy en Freddy show. Want daarin worden we genoemd als de partij die ook weer geprobeerd heeft dat die irrationele subsidie af te schaffen. Dus dat is mooi.
Ja, deze week was ook het klimaatdebat over de klimaat- en energieverkenning en de klimaatnota. En wat je daarin ziet is dat het kabinet veel te veel achterloopt. Het kabinet heeft zelfs als doel dat ze 60% CO2 willen reduceren in 2030. Ja, dat is natuurlijk al veel te laag. Als je kijkt naar de historische uitstoot van Nederland, dan moeten we veel meer doen om de aarde niet verder te laten opwarmen dan 1,5 graden. En los daarvan, dus dat zelfs al, dat doel van die 60%, dat wordt dus niet gehaald. En met de maatregelen die er nu liggen door het kabinet. En waar komt dat door? Omdat er nog allemaal klimaattaboes zijn.
Precies.
Dus de fundamentele keuzes worden niet gemaakt. Minder vliegen, minder vlees eten, minder autorijden. Dat zijn allemaal van die klimaattaboes die we nou eindelijk eens moeten doorbreken.
Nou, en dat heb jij goed aan de kaart gesteld. En dan hoor je bijvoorbeeld zo'n CDA zeggen, ja, laten we nou eerst even de maatregelen die we hebben afgesproken doen voordat we met nieuwe maatregelen
komen.
Ja,
dat is altijd het meestribbelen eigenlijk, kun je dat zeggen. Dus dat is altijd, wordt er dus maatregelen vooruitgeschoven. Dan zegt het kabinet, nou, we moeten toch nog even onderzoek doen naar een aantal maatregelen. En dan zegt het CDA, nou, laten we nou eerst daar maar even op wachten. En zo gaan we natuurlijk nooit wat veranderen. Nou, is er wel een kanteling in het CDA, bemerkte ik afgelopen week. Want het is namelijk een boek verschenen van Peter Schendering.
Ja, fijn boek.
Ja. En dat gaat echt over ontgroeien en minder consumeren en meer welzijn voor mensen. En dat is toch echt iets nieuws waar het CDA mee komt. Dus hopelijk zien we daar ook een kanteling bij het CDA. En wat we ook de komende tijd gaan zien in de Kamer is dat er meer aandacht komt voor ontgroeien. En echt een ander economisch systeem. Dat we eigenlijk zeggen, economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. Dat zegt de Partij voor de Dieren al heel lang. Marianne Thieme kwam daar als eerst mee.
Ja, zeker.
En nou zijn we op een punt gekomen dat er komt binnenkort een debat over economische systeemverandering aan. De Partij voor de Dieren gaat een hoorzitting daaromheen ook organiseren. Jason Hickel, beroemde antropoloog, die ook een boek heeft geschreven hierover, over systeemveranderen, die komt ook naar de Kamer, ergens in maart. En in mei is er ook in Brussel een grote bijeenkomst over ontgroeien. Dus het thema staat wel steeds meer op de agenda, omdat steeds meer mensen zien dat we echt tegen die ecologische grenzen aanlopen en dat ons economisch systeem failliet is. Dus Daar zul je ons de komende tijd ook veel over horen.
Ja, mooi om te horen. En erg hoopvol. Dus misschien kunnen we daar nog het CDA zelfs meekrijgen.
Het boek van Peter Schendeling is denk ik een hele mooie aanzet voor het CDA. Met name ook de achterban van het CDA. Om meer de ideeën daarover te ontwikkelen. En wat daar nodig is, is dat ook daar bij het CDA wordt uitgedragen. Uiteindelijk leidt ontgroeien tot juist groei, maar dan een ander soort groei. Dus groei van ons welzijn, groei van de natuur, schone lucht, schoon water, fijne leefomgeving.
Ja, mooi.
En dat verhaal, ja, dat moet ook bij het CDA weer klank vinden. Bij alle andere partijen natuurlijk. Ja, daarom zijn we er.
Maar het CDA is geen gekke plek om te beginnen, toch?
Nee, zeker niet. Heel zeker goed. Niet. Verder hebben we het gehad over de impact van de veehouderij op het klimaat. En nou ja, dat is een van de dingen waaraan je ziet dat het kabinet totaal geen concrete voorstellen heeft van hoe ze daar nou komen. Die reductie in de veehouderij. Hè, want methaan wordt in de veehouderij uitgestoten. Dus sterker broeikasgas dan CO2. Dus dat moeten we gaan terugdringen. En dat kunnen we eigenlijk alleen echt op een goede manier doen als het aantal dieren in de veehouderij fors wordt verminderd. En de minister heeft gisteren dus toegegeven dat dat inderdaad moet gebeuren. En hij heeft ook gezegd tegen de Partij voor de Dieren dat die regierol heel erg belangrijk is. Dus als de minister van Natuur en Stikstof straks met plannen komt om het stikstofprobleem aan te pakken, dat hij erop gaat toezien dat daar ook die 5 megaton die dan is ingeboekt, dat die daar ook verminderd wordt.
Ja, dat is eigenlijk wel heel belangrijk, want wat we ook zien in het kabinet, zagen bij andere debatten, bijvoorbeeld in het begrotingsdebat van INW, dat sommige plannen van de ene minister de positie ondermijnen van de klimaatminister.
Juist.
We zagen dat 2 weken geleden in het debat het EZK waar we in zaten, dat eigenlijk de fossiele subsidies doorgaan.
Ja.
En dan zie je de staatssecretaris van Financiën dat verdedigen.
Ja.
En naast hem zit Rob Jetten.
En die zegt dat dat helemaal niet meer kan eigenlijk.
En die zegt dat het niet meer kan. En dan, maar hier hebben we dus een minister van Landbouw die zegt, ik ga die plannen niet ondermijnen.
Wat interessant is dat we voor het eerst zo'n hele duidelijke uitspraak hebben van de minister voor Klimaat, die al vanaf het begin heeft gezegd, ik heb een regierol ten opzichte van de andere bewindspersonen om ervoor te zorgen dat we die klimaatdoelen gaan halen. De minister heeft voor het eerst nu gezegd dat mochten die plannen, die stikstofplannen, niet aan de klimaatdoelen voldoen, dat hij de bewindspersoon, de natuur, gaat dwingen om alsnog aan het klimaatdoel te voldoen.
Ah, dus we moeten nog even afwachten of het hem gaat lukken.
Ja.
Maar dat is wel heel spannend. Geloven wij Rob Jetten nog?
Nou, hij heeft wel hele goede wil. Maar je ziet dat hij tot nu toe te weinig slagkracht heeft gehad. Omdat dus inderdaad die ondermijning plaatsvindt door andere bewindspersonen. Maar ik heb nu wel goede hoop dat hij de komende tijd doorzet. We hebben hem in ieder geval heel goed aangemoedigd als Kamer. Ja, en dan nog één puntje. We hadden het over biomassa gisteren, want er is een belangrijk artikel gepubliceerd in Nature. En dat zegt dat als het Fit for 55 pakket in Europa door wordt gezet, en met gebruik van houtige biomassa, dat dat dan een verdubbeling betekent van de boskap in Europa.
Ja, onvoorstelbaar. Hè?
Dat is onvoorstelbaar. Dat leidt tot een enorme achteruitgang van de biodiversiteit. Dus daar heb ik ook de minister gisteren op aangesproken. En die gaat zich nu, zegt hij in Europa ook, gaat hij de discussie aan over de herbezinning op biomassa. Dus dat is ook mooi. En hij komt daar nog over met een brief naar ons toe.
Ja, nou dat is echt super belangrijk, want zoals nu staat, is het nog steeds vol gas met biomassa.
Ja.
En Timmermans staat er ook nog steeds achter. Dus daar moeten we dan eigenlijk Rob weer enorm gaan steunen.
Ja.
Dat hij Europa eigenlijk omkrijgt.
Dat is het.
Ja.
Dit is de vraag van de week.
Een vraag van een luisteraar.
Kijk aan.
Ik ben Rebecca uit Nijmegen en mijn vraag is, jullie hebben het over klimaattaboes, maar is voor jullie niet ook kernenergie een klimaattaboe? Jullie zeggen dat het te lang gaat duren, maar na 2030 hebben we nog een hele grote opgave tot 2050. Dus hebben we het eigenlijk niet gewoon nodig?
Nou, ik vind het echt een supergoeie vraag. En dus daar houden we van. Alleen, kijk, een taboe is iets waar je het eigenlijk liever niet over wil hebben. En wij hebben natuurlijk uitgebreid over kernenergie, waarom dat zo'n verschrikkelijk slecht idee is. Dus het is geen taboe, het is gewoon een enorm slecht idee. En waarom is het een slecht idee? Omdat die technologie niet meer nodig is. En we hebben nog steeds niet het afvalprobleem opgelost.
Nee.
Als we nu beginnen met de bouw daarvan, duurt het nog minstens 10 jaar. Dus het komt sowieso te laat om de klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd weten we dat zon en wind enorm aan toenemen is. Dus we kunnen veel beter dat geld besteden aan die technieken of aan waterstof. En het voornaamste is natuurlijk, er valt nog zoveel te besparen. Dus met strenger normeren die nieuwe technieken, hebben we kernenergie helemaal niet nodig.
Nee, dus kernenergie is eigenlijk een schijnoplossing.
Ja, en zeker geen taboe. Het is helemaal geen taboe, het is gewoon een slecht plan.
Ja, slecht plan.
Slecht plan.
En dan zijn we weer beland bij de fruitblik van de komende week.
Fruitblik? Zeg maar, ja. Fruitblik?
Nou, het is toch klimaatvitamine.
Dat is ook weer ja.
En de komende week... Ja, ik ben vandaag nog bij de grootouders geweest. De grootouders voor het klimaat. Ja. Ja, die stonden buiten weer te demonstreren. Ja, dat doen ze één keer in de twee weken. En op 15 december staan ze er weer. En ik roep echt iedereen op om daarheen te gaan. Want de grootouders die maken zich zorgen natuurlijk om hun kleinkinderen. Ja. En zodat de aarde goed wordt doorgegeven. Ze staan er met allerlei maatregelen. En laten ook politici aan het woord. Zetten ook bepaalde politici wat extra onder druk om tot goede maatregelen te komen.
Hele goede club.
En volgende week ga ik ook naar de wereldconferentie van onze internationale stichting.
Okay.
En daar staat ook klimaat op hoog op de agenda. En het thema is Taking Political Activism to the Next Level.
Wauw, heel goed. Heel goed.
En jij, Lambert?
Wij gaan over waterstof debatteren komende week. En dat is echt super belangrijk debat. Eigenlijk van wie wordt de waterstofinfrastructuur? Gaan we dat aan de bedrijven overlaten? Of wordt dat een publiek bezit van ons allemaal? Laten we in die waterstofvraag de bedrijven bepalen wat zij nodig hebben? Of gaan we uit van wat voor industrie past eigenlijk binnen de grenzen van de planeet? Dus dat is eigenlijk wel een belangrijk debat. Ik heb ook een internationaal ding. Dit jaar in december... zijn er bijeenkomsten in het internationale strafhof. En een van de bijeenkomsten gaat over de Europese rol. What role for the European Union in the recognition of ecocide? En wat is nou ecocide? Dat is de grootschalige vernietiging van de leefomgeving, van mens en dier. Zodanig dat het zich niet meer kan herstellen. En we zijn bezig met, zoals je weet, met een wetsvoorstel om dat strafbaar te stellen. Onder Nederlandse wet. Dus deze internationale conferentie is wel van belang om daar aanwezig te zijn. Dus dat zijn, dat zijn mooie zaken.
Mooi. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vierde aflevering van Klimaatvitamine. Een gezonde dosis vitamine in de klimaatcrisis. Vergeet ons niet te volgen op je favoriete podcastplatform. En hopelijk tot de volgende aflevering.
Tot kijk. Ja.